Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Esther 4. Esther 4. De te zingen psalmen, psalm 143 vers 1 en 2. Psalm 6 vers 1, 2 en 4. Psalm 38 vers 6. Psalm 25 vers 8. Het te lezen schriftgedeelte Esther 4. De te zingen psalmen, psalm 143 vers 1 en 2. Psalm 6 vers 1, 2 en 4. Psalm 38 vers 6. Psalm 25 vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, warmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 143... en daarvan het eerste en het tweede vers. O Heere, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren, verhoor me op uw majesteit om uw trouw aan mij gezworen, verhoor me om uw gerechtigheid. En het tweede, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vier schaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zal zijn eigen hart hem aan moeten klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Psalm 143, 1 en 2. Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur vindt u in het Oude Testament, in het boek Esther, waarvan wij in deze morgendienst de lezing voortzetten. En wel in het vierde hoofdstuk, wij noemden u als de schriftlezing in dit morgenuur Esther 4, voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen, en hij trok een zak aan met as. En hij ging uit door het midden der stad, en hij riep met een groten en bitter geroep. En hij kwam tot aan de poort des konings, want niemand mocht in des koningspoort ingaan, bekleed met een zak. En in alle en ieder landschap en plaats waar het woord des konings en zijn wet aankwam, was een grote rouw onder de Joden, met vasten en geween en misbaar, vele lagen in zakken en as. Toen kwamen Esthers jonge dochters en haar kamerlingen, en zij gaven het haar te kennen, en het deed de koningin zeer wee. En zij zond kleederen tot Mordechai om aan te doen en zijn zak van hem af te doen, maar hij nam ze niet aan. Toen riep Esther Hatta, een van de kamerlingen des konings, welke hij voor haar aangezicht gesteld had, en zij gaf hem bevel aan Mordechai om te weten wat dit en waarom dit waren. En als Hadag uitging tot Mordechai op de straat der stad die voor de poort des konings was, zo gaf Mordechai hem te kennen al wat hem wedervaren was, en de verklaring van het zilver, het welk Haman gezegd had te zullen wegen in de schatten des konings voor de Joden om dezelfde om te brengen. En hij gaf hem het afschrift der geschreven wet, die te Susan gegeven was, om hen te verdelgen, dat hij het Esther liet zien en haar te kennen gaf en haar gebood dat zij tot den koning ging om hem te smeken en van hem te verzoeken voor haar volk. Hadag nu kwam en gaf Esther de woorden van Mordechai te kennen. Toen zeide Esther tot Hadag en gaf een bevel aan Mordechai: alle knechten des konings en het volk der landschappen des konings weten wel dat al wie tot een koning ingaat in het binnenste voorhof, die niet geroepen is, hij, zij, man of vrouw, zijn enig vonnis zij dat men hem doodde, tenzij dat de koning den gouden scepter hem toereiken, opdat hij levend blijft. Ik, nu ben deze 30 dagen niet geroepen tot een koning om in te komen. En zij gaven de woorden van Esther aan Mordechai te kennen. Zo zeide Mordechai dan dat men Esther weder zeggen zou: beeld u niet in uw ziel, dat gij zult ontkomen in het huis des konings, meer dan al de andere Joden. Want indien gij enigszins zwijgen zult te deze tijden, zo zal den Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan, waar gij en uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet om zulk een tijd als deze is tot dit koninkrijk geraakt zijt. Toen zeide Esther dat men Mordechai weder aanzeggen zou: ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden, en vast voor mij, en eet en drink niet in 3 dagen, desnachts nog desdaags. Ik en mijn jonge dochter zullen ook alzo vasten, en alzo zal ik tot een koning ingaan, het welk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Toen ging Mordechai heen, en hij deed naar alles wat Esther hem geboden had.
Verootmoeden ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat een wonderlijke stem is ook vanmorgen alweer vernomen uit uw eigen woord en getuigenis. Van die mens. Die mens die het uitzicht voor u niet voor uw rechterstoel te kunnen verschijnen. En heren, dat is al de boodschap deze morgen. Er is dus een rechterstoel. U bent de rechter. Rechter die beslist. En uw ziel die dat gaat beseffen voor die rechter niet te kunnen bestaan. Die weet van een vonnis dat zonder twijfel gewezen zal worden. Zonder twijfel. De doodstraf des doods schuldig. Heren, dat is de boodschap die we al van u hebben gehoord. Wat we samen hebben gezongen. Uitgezongen. Maar heren, moet eerst nog ingebracht worden. Om dan uitgezucht te worden. Dat niemand. Daar ligt dan de klem. Daar niemand voor u kan bestaan. Want ach heren, als dat nou nog de boodschap was vanmorgen. Dat er een ziel is. Die dat niet kan. Rechtvaardig zijn voor u. Ach, wat konden we daar nog aan voorbij gaan? Want dat ben ik zelf niet. Dat is een ander. Maar als er nou staat, niemand rechtvaardig. En te weten dat die rechtzittingen er toch zal zijn. Heer, dat zal ons in de benauwdheid moeten brengen. Tot datzelfde zuchten en roepen. Heer, en dat is wat wij ook van u komen af te smeken omdat ze werken, want het wordt in ons niet gevonden. En het is toch met pijn in ons hart dat we het moeten zeggen, al zouden we dat 1000 keer zingen en 10.000 keer horen en 100.000 keer lezen, dan is het nog niet waar voor ons. En dat brengt ons op wat bitter ongeloof van binnen, want wij geloven niet dat dat waar is, dat niemand rechtvaardig is voor u. Dat is dan ook dat grote stuk wat wij moeten leren onze kinderen en wij ouderen hier in de kerk en thuis met ons meeluisterend, dat niemand rechtvaardig is. Heren, dat is zomaar een zin. Maar daar ligt achter een wereld, ja, daar ligt achter een eeuwigheid. Want was het dan nog het vonnis van een aardsrechter voor een tijd? Maar het gaat om het vonnis van een hemelsrechter voor de eeuwigheid. En dan desdoods schuldig. Heren, en dat willen wij u smeken. Voor in ieder van ons om nou op die plek te mogen komen. Die wij wel verstandelijk weten te moeten innemen. Maar heren, bevindelijk zijn we er ver van. Zo ver als onze vijandschap is en dat is onuitsprekelijk ver van u vandaan. En hoe moet het dan? Want heren, als we dat gaan beleven, dat we voor u niet rechtvaardig kunnen verschijnen, dan komt er toch ook een andere vraag. Wat moet er dan gebeuren? En u leert u zelf in uw heilig woord en getuigenis dat die rechtzitting niet valt te ontgaan, maar het zal zo'n verschil zijn of die nu hier en nu in de ziel mag plaatsvinden. In de vierschaar van de conscientie. In de vierschaar van het geweten. Als in ons eigen hart en leven een rechtzitting gaat plaatsvinden. Voor die grote rechtzitting op de dag der dagen. Heer, en dat volk is gelukkig dat hier in dit hart gedaagd wordt voor uw rechterstoel. In dit hart, dit eigen persoonlijke hart, mag weten van die rechtspraak, van dat vonnis. En daarvoor te mogen buigen, door uw genade, Heren, opdat straks voor dat grote vonnis niet meer gevreesd hoeft te worden. Want een ander die in dat oordeel is geweest, een ander die de straf des doods heeft gedragen, een ander die vrede heeft verworven, een ander die gerechtigheid heeft aangebracht, die er voor de kerk niet is in zichzelf, aangebracht, geschonken. Heer, dat zijn dan de woorden die wij kunnen uitbrengen. Maar mogen dat nu de zaken zijn die gij gaat inwerken door uw geest, en dat het woord ook vanmorgen uitgaande daartoe nog mag strekken om ingaande. Ingaande te verbreken en te verbrijzen. Heren, dan gaat het woord ons verdoemen. Dan gaat het woord ons schuldig stellen. En dan horen we het overal. Des doods schuldig. Dan is er geen plek meer waar we kunnen zijn of we horen het vonnis. We willen het ontlopen, maar het zal niet meer kunnen. Zoals we zo ons hadden in die wegen willen voeren waarin ge al uw volk voert. Om hen ook door te leiden. En tot in die eeuwige verlossing die er is in de Zoon, uw eeuwige liefde. En mag zo uw woord uitgaan en ingaan. Mag zo uw woord nog gezag hebben. Zeggenschap. Autoriteit. Over een ieder van ons. Zoals door uw goedheid en genade. Die algemene genade nog hier zijn samengebracht. Samen hier nog. Onder de verkondiging van uw woord. Er komt een ogenblik van afscheid. Van een ieder gaat zijn God ontmoeten, nog samen in het lieflijk heden der genade. Heren, wil ons daarin dan gedenken naar het ene nodige. Hier deze morgen, deze dag, maar ook op het rond der aarde nog al uw zeer getrouwe dienstknechten goed en nabij zijn. Om het woord des levens te mogen uitdragen. Heer, en dan weet u, als geen ander, en u weet het ook volmaakt, hoe dat ligt bij hen die daartoe geroepen zijn en verwaardigd zijn. Heer, geroepen en getrokken, dat tekent al zo toch bijna alles wat in het hart van de zulke leeft. Want die zijn niet zelf begonnen. Die hebben met eerbied gesproken niet gesolliciteerd. Die hebben zichzelf niet aangediend als zo gewillig om dat werk nu te doen. Maar die zijn getrokken. Ja, daar staat zelfs een ander woord nog in uw getuigenis. Die zijn uitgestoten. Dat ziet toch op hun natuurlijke onwilligheid. En onbekwaamheid. Maar heren, uitgestoten, ja, dan kon het ook niet anders meer. En dan was er een moeten dat ze niet hebben verstaan. Maar toch gaandeweg hebben geleerd. En bij ogenblikken er ook voor gevallen. Dan moest het niet alleen en dan mocht het ook zo zijn. Heren, wil ze gedenken die ook deze dag ervoor staan. Door u geroepen uitgestoten om nog te mogen weten dat u daarin mee wilt komen. Want als u roept, ach, dan is dat niet in de weg van een tekst zo zonder meer. Dat ze ook zullen zeggen, en die u roept is getrouw, die het ook doen zal, maar ook dat moet geleerd worden. Heren, dat het zo'n wonder is als u er nog eens in mee zou willen komen. U bent het verplicht aan uzelf. Want u bent een schuldenaar van uw eigen woord. Maar voor de kerk zal het toch altijd een wonder zijn als het ook gebeuren mag. Niets in hen dat naar u vraagt. Wil ze dan ook deze morgen nog gebruiken als slijk aan uw heilige vingeren. Om blinde zielsogen te openen. Uw volk nog een weinig vertroosting te schenken. En zo u in dit alles te mogen bedoelen. Gedenk het werk van zending, evangelisatie en arbeid onder uw volk Israël. Wees ook met ons hier in dit land. Heer, dit lage land bij de zee. En het wordt al lager. Al verdorvener. Wegzinkend in een moeras van ongerechtigheid. Maar Heere, hebt ge nog uw volk ook onder ons, daarom zal dit land er nog zijn. Daarom hebt ge nog geen volleinding gemaakt, daarom mag het woord nog ook in onze landstreken vernomen worden. Dat de koning van Israël zeer barmhartig is voor deze doodschuldige. Heere, dat ook tot eeuwige verwondering en verblijding onder ons dat nog gehoord zou mogen worden. Wilt u daartoe uw eigen werk en kerk aan deze plaats gedenken aan deze plaats, niet alleen, maar dit land waar we nog samen mogen verkeren voor uw heilige aangezicht. Gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten, die regeerverantwoordelijkheid dragen. Wilt u geven dat het niet te dragen is? Niet te dragen, om dan verlegen geraakt het van u te begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. Wilt u zijn met de kerk, de gemeente ook met ons, zoals we hier in dit morgenuur nog samen mogen zijn. Heer, gedenk ons dan in alle omstandigheden des levens, als er zorgen zijn. Heer, en dan vermenigvuldig ook in dit morgenuur zich onze gedachten, ieder voor zich, de zorgen die er zijn. En misschien dat er ook vanmorgen de uitroepen zijn er nog anders dan zorgen in dit leven. Niets anders dan moeite en verdriet. Ach, dat zal onderscheiden liggen. Misschien dat er ook onder ons zijn die geen moeite kennen. Asaf heeft er ook onder gezucht, die kennen geen banden. En die zetten een grote mond op tegen de hemel. Wandelen in ijdelheid, nergens, geen hinder van, worden met niets geplaagd. Heer, u weet hoe dat ligt voor in ieder van ons, maar toch in de openbare aanroeping van uw naam, mogen we toch zo deze zorgen in het algemeen en in het bijzonder voor uw aangezicht brengen. Heer, als ook deze dag wij weer vernomen hebben dat de zorgen in het gezin van onze oud-predikant Dominee Egas nog niet opgelost zijn. Er nog zorgen zijn, er mag aan de ene kant wel sprake zijn van vooruitgang, maar nog veel hindernis voor het lichaam. Wilt gij daar nog in inkomen en nog geven wegen die wij niet kennen? Dat uw naam nog verheerlijk zal mogen worden. Heren, dat er zorgen zijn ook in het gezin van de heer Meulebelts. Als het gaat om zijn zoon, bij vernieuwing door een ernstige ziekte geplaagd. Heren, u weet ook hoe dat kan liggen in het hart van een ouder. Van allen die daarbij betrokken zijn, niet het minst, degene die het betreft. Heren, zou het ge daarin ook nog willen komen. Met uw wegen, met uw vertroostingen, met uw hulp, Heere. Maar dan toch bijzonder dat we uit en in dit alles nog mogen leren. Dat ene middel van u te begeren tot reiniging van onze ziel. Voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Want, Heere, dan komen we toch terecht bij ons allen. En dan is er geen onderscheid meer in leeftijd, gezondheid en gesteldheid. Maar nu allen behept met die ontzaglijke, dodelijke kwaal, de zonde die uw hoogheid schonden. Die zonden die scheiding maken, die hier gezorgd hebben voor een meester van ellende. Heere, een leven dat als er niks gebeurt zal eindigen in de eeuwige rampzaligheid. Heere, die nood opgelost, die nood opgelost. Wilt ge daartoe dan nog ons samen gedenken? Heere, want dan is het aan de ene kant zo'n groot verschil als we horen van de omstandigheden waar mensen kunnen verkeren. Maar dan komt er ook weer zo'n gelijkheid. Allen wandelend op de weg van sterven en God ontmoeten. Er is geen onderscheid dan alleen het ogenblik waarin dat zal gebeuren. En voorts ook de wijze waarop het zal voltrokken worden. Heere, dat is een eeuwig verschil. Dat is een verschil dat u maakt, want dat wordt bij ons niet gevonden. Zoudt ge dan ons allen nog willen onderrichten in dat enige geneesmiddel voor onze onsterfelijke zielen? Gedenk ons ook in onze vreugde, Heere, want die mag ook vernoemd worden en genoemd worden. Die vreugde, bijzonder van het nieuwe leven, ook vanmorgen de gemeente bekendgemaakt. Heere, dan gaat u ook onder ons door met het leven te schenken en te onderhouden. Wil ook de ouders die verblijd zijn met de geboorte gedenken. Heere, dat ze ook de last mogen voelen. Daar hebben we iets van gehoord. Niet alleen de vreugde, maar ook de verantwoordelijkheid. Enigermate beseffen. Een ziel nu ook nog buiten zichzelf te moeten opbrengen voor een eeuwigheid. Heere, zet ze dan daarbuiten, uit de ouderlijke macht, omdat uw macht zeggenschap zou krijgen. En het voor hen en voor dit geschonken kind Nathan mag zijn, dat u ervan af weet en u nog sporen wilt trekken. Heere, van eeuwigheidswaarde. Gedenk ook allen die deze morgen het verdriet gevoelen, waar zij van de kinderzegen verstoken zijn gebleven, of anderszins kindersmacht hebben ontvangen. Waar het wel geweest is, de vreugde van de verwachting, maar niet uitgekomen, Heere, niet tot leven gekomen. U weet ervan, zou het ook daarin nog deze morgen willen geven, uw nabijheid en vertroosting. En Heere, dan is het toch waar, dan kan het zijn een tijdelijke verlichting. Maar de echte vertroosting ligt toch waar een ziel mag weten, in het kind uw eeuwige liefde alles te hebben ontvangen. Wat geen goud en zilver, ja wat geen aards leven ooit kan geven. Vrede met God door het bloed van Christus. De enige troost in leven en sterven. Dat ons allerdeel dat mag zijn. Heere, verheerlijk daartoe uw recht. En gedenk uw eigen eer ook in het midden der gemeente in alle andere zorgen. Heere, bij ons wellicht niet zo bekend. Maar ze liggen op de bodem der harten en u niet onbekend. Gedenk ons in het ene nodiging, luisteren en spreken, verheerlijk nog uw naam, om Jezus wil. Amen. Geliefden, we zouden deze morgen willen voortzetten de lezing van het Bijbelboek Esther in het vierde hoofdstuk en dan met name wat u vindt opgetekend in het eerste en vijftiende en zestiende vers. Boven de prediking zouden we willen uitschrijven de doodstijding vernomen. De doodstijding vernomen. Kinderen, tijding, dat is bericht, het bericht van de dood. Wij kennen dat ook in het leven van alle dag als de dokter komt en zegt: ik kan niets meer voor u doen. Dan wordt met deze woorden gezegd: u moet sterven. De doodstijding wordt dan vernomen. U moet sterven. Jij moet sterven. En daarvan wensen wij deze morgen te spreken. de doodstijding vernomen. Twee gedachten. Ten eerste de verootmoediging van Mordechai. Ten tweede de verootmoediging van Esther. En daarvan wordt met name gesproken het eerste en het 15e en 16e vers, waar wij lezen in vers 1. Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen en hij trok een zak aan met as en hij ging uit door het midden der stad en hij riep met een groot en bitter geroep. De verootmoediging van Mordechai. Vers 15 en 16. Toen zeide Esther dat men Mordechai weder aanzeggen zou. Ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij. En eet en drink niet al in 3 dagen, des nachts nog des dags. Ik en mijn jonge dochter zullen ook al zo vasten. En alzo zal ik tot de koning ingaan, terwijl ik niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. De verootmoediging van Esther. De doodstijding aangezegd. De doodstijding vernomen. Ten eerste de verootmoediging van Mordechai. Ten tweede de verootmoediging van Esther. Nog wilde al voor het zou met de hulp der Heren over te gaan nog zingen van Psalm 6. Het eerste, tweede en de zesde vers, Psalm 6 vers 1. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. En het tweede, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden, ik ben verzwakt, o Heere. En het vierde, keer eindelijk Heere toch weder, mijn ziel buigt zich ten neder. Hij redt haar van het verderf. Sla mijn ellende gade tot roem van uw genade. En help mij eer ik sterf. 1, 2 en 4 van Psalm 6.
en red mij eer ik sterf. Heere, ik moet sterven. Ik moet u ontmoeten. Heere, red mij eer ik sterf. Is dat niet de taal ook geweest van Mordechai? Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn kleren. En zo, gemeente, zien wij Mordechai vanmorgen gaan door de straten van Susan. En dat is de hoofdstad van dat grote Perzische Rijk. Het is de tijd van Ahasveros, gehuwd met koningin Esther. In deze tijd zien wij Mordechai met gescheurde klederen, met een zak omhuld waarop as is uitgestrooid, gaan door de straten of de pleinen van die grote stad Susan. En waarom gaat hij zo gescheurde kleding aanhebbend in zak en as rond, terwijl hij uitroept met groot en bitter geroep: wat, wee mij, ik moet sterven. Daardoor heen die zucht: red mij eer ik sterf. Heere, red mij eer ik sterf. Zo wandelend in zak en as, roepend door Susan, Mordechai. Waarom? Waarom? Wat is er gebeurd? De dagen van Ahasveros en Esther, koningin, koningin van het grote Perzische Rijk, is namelijk ook een tijd van grote verdrukking. Althans, dat lijkt te gaan gebeuren. Een grote verdrukking. Waarom? En voor wie? Wel, er is een zekere Haman. Een Agagiet uit het volk van de Amalekieten waarschijnlijk. Die in groot ongenoegen is geraakt over de Joden. Ja, uiteindelijk zegt u over één Jood. Namelijk Mordechai. Want Haman is een man die zeer hoog geplaatst is. Hoe dat gebeurd is, dat weten we niet. Daar kun je wel je gedachten bij hebben. Maar hoe dan ook, die Haman heeft een zeer hoge positie verworven. Zo ongeveer na de koning Ahasveros, de belangrijkste van het land. En bij zo'n hoge positie hoort ook eer en aanzien. En mensen hebben die man dan ook te eren. Die hebben hem hulde te bewijzen. Zij moeten buigen. Zij moeten vleien, lief en goed zijn en zo ook spreken, om vooral toch maar niet het ongenoegen van die hooggeplaatste Haman op te wekken. En alle mensen doen dat ook. Ze buigen tot diep in het stof voor Haman als hij langskomt. En ze vleien hem met hun woorden. Ze prijzen hem om wie hij is en wat hij doet. En dat heeft Haman graag en ik ook, u ook. En zo is Haman dan, geëerd, geprezen, de man, zo in aanzien bij de koning en bij het volk. Zo niet, zo niet, voor Mordechai. Want Mordechai de Jood, een neef van koningin Esther, buigt niet. En bewijst niet die hulde die anderen hem wel bewijzen. En ja, de man loopt zo hoog dat hij dat zelf niet eens gezien heeft. Dat kan, hè, dan... Ja, dan sta je zo hoog met jezelf dat je helemaal niks meer ziet. Maar anderen zijn dan wel zo vriendelijk om hem erop te wijzen. Mordechai, die iedere dag in de poort van de burg Susan is, die doet dat niet, Haman. Die buigt niet voor u. Ja, dan ziet Haman dat ook wel. En hij ergert zich en hij vertorent zich en hij zegt: ja, maar deze man die mag niet meer leven. Deze man, Mordechai, moet sterven en niet alleen hij, maar het hele volk waartoe hij behoort, al die Joden in het hele Rijk, moeten sterven. Dat is wat. En wat betekent dat Haman is een Jodenhater, zeggen we dan? Nou, zeg maar rustig, het is een Godhater. Hij haat God. En dan haat hij ook het volk van God. Dat gaat altijd samen. Haman is een Joden en is een Godhater. En Mordechai moet sterven. Want die leeft naar een andere wet. En dat mag niet. Dat duldt een natuurlijk mens niet. Dat er een God is. En dat er een volk is dat naar de wetten van die God leeft. Dat duldt de mens niet. Dat verdraagt hij niet. En daarom moet Mordechai sterven. En met hem dat gehele volk. En daartoe is hij naar de koning Ahasveros gegaan. En heeft het ook inderdaad bewerkstelligd. Dat de koning hem het zal toestaan. Heel dat volk der Joden uit te roeien. In het hele rijk. Geen Jood mag nog leven. Op één dag door het lot bepaald. De 13e van de 12e maand. Zullen alle Joden. Klein en groot. Oud en jong sterven. Want gedood worden. Door iedereen die dat wil. En hun goederen zullen geroofd worden. Moord en doodslag. En beroving op één dag. En dat is het dat Mordechai hier in de straten van Susan doet. Rouw bedrijven. In gescheurde klederen doet rondgaan. Het is nood. Mordechai moet sterven. En al zijn mede-Joden moeten sterven. Daarom dat wee klagen. Wee mij. Heere, red mij eer ik sterf. Heere, red mij eer ik sterf. En mijn volk, red ons uit de nood. Groot misbaar. Lijfsbehoud. Nee. Er is meer. Want u zou zeggen, ach, als je bekeerd bent, dan kun je toch wel sterven. Mordechai, ben je nog onbekeerd dan? Kun je daarom niet sterven? Nee, Mordechai kan wel sterven. Ik geloof dat de man bekeerd is, zeker. Maar waarom dan zo'n groot misbaar? Waarom dan in zak en as? Die man die mag veel weten in zijn leven. Eén ding weet hij ook. Voor zijn zonde moet er één lijden en sterven. God moet genoeg gedaan worden. En hij heeft hem gezien van ver. De zoon van Gods liefde die mens zal worden. Om het offer te brengen om ook Mordechai van zijn hemelhoge schuld te verlossen. Maar als al de Joden worden uitgeroeid. Dan zal naar het vlees die zoon van David niet kunnen komen. Dan zal er geen borg en middelaar zijn. Dan is het voor Mordechai, voor al het volk, voor eeuwig kwijt en verloren. Nee, het niet is het lijfsbehoud alleen, maar zijn zielsbehoud. En dat is zijn nood. Ziel verloren, alles verloren. Waarom deze Mordechai, weeklagend, rouwbedrijvend, door de straten van Susan gaat. En ging uit door het midden der stad en hij riep met een zeer groot en bitter geroep. In zak en as, geliefde. Wij zijn ook als Haman haters van God. Ook Mordechai is dat van nature geweest. Maar door een wonder een vriend geworden. En wie een vriend wordt van een vijand, een vriend wordt, die kent iets in zijn leven. Die kent een grote smart en droefheid die de wereld niet kent. Namelijk hoe een hater nou ooit met God verzoend wordt. Haman is een hater, wij zijn het ook. Zij hebben daaraan ontdekt. Anders de bittere vijandschap tegen God en zijn volk. Vijand van vrije genade. Kent u het ongenoeg in uw hart en leven? Over de wegen die God houdt, moet dat zo? Vijanden. Het grootste wonder is dat vijanden met God verzoend worden. Mordechai door de straten van Susan. En hij wandelt zo tot aan de poort van het paleis. Het staat er zo nadrukkelijk. Verder kan niet. En dat is ook een ontdekkend woord, gemeente. Ziet u, jongelui, zien jullie ook, die Mordechai, die Jood daar, je weet niet waarom, zo weeklagend voortwandelen. Nu komt hij tot dat grote poortgebouw van het paleis, de burcht eigenlijk, van koning Ahasveros. En verder mag hij niet. Hij was altijd in dat poortgebouw, nu niet. Waarom niet? Dat wil de koning niet. De koning wil niet mensen die met gescheurde klederen en met zakken as in zijn aanwezigheid verkeren. Dat wil hij niet zien. Hij wil die rouwplag niet horen. De koning wil alleen maar van vreugde horen. En van blijdschap, feesten, genieten. Maar niet van ellende. Van nood en van dood. Van sterven. Nee, dat wil Ahasveros niet. En daarom moet de dood en alles wat daarmee te maken heeft, de rouw maar ver, ver van zijn paleis blijven. Niet verder dan de poort. Niet verder dan de poort. De wereld, Ahasveros, wil niet van de dood horen, u ook niet. De wereld wil dat niet. De begraafplaatsen buiten de bebouwde kom. Nee, dat is niet alleen hygiëne natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar vroeger, in de kerk, de dood zo vertrouwd. Te midden van de levende, een plaats. Want de dood wenkt ieder uur in ieder graf bij de kerk, het kerkhof. Riep ons toe, schik uw huis, want gij zult sterven. Maar dat willen we niet meer. Om verschillende redenen. De dood moet wijken buiten ons gezichtsveld. En ook versluierd. En het gaat steeds verder. Je durft het bijna niet te zeggen, maar de moderne mens wil van de dood niet weten, van de eeuwigheid niet horen. En gaat zelfs zo ver om niet eens meer enige rouw te betonen. Nee, hij maakt van het, ja, ik zeg het maar eerlijk hoor, van het begraven, dat doet u ook al niet meer, verbranden, een feest. Dan komen ze samen om nog wat dierbare gedachten te hebben over de overledenen. En nog een enig gevoel van vreugde te hebben over alles wat die man mocht betekenen en wat hij zelf aan vreugde heeft ondervonden. Dan wordt het een feestmaal. Wat is de moderne mens? Een feestmaal als iemand er niet meer is. Zo ver gaat dat. Want de mens wil niet van de dood horen, dat verschrikt hem. En een kerkmens ook niet. U vanmorgen, ik ook niet. U denkt misschien, is er nou toch nog wel wat meer in de Bijbel? Er is zoveel anders, vertel dat dan toch. Maar waarom toch altijd weer over die dood? Sterven, God, dat moet de eeuwigheid verdoemen is. Ik wil, ja, goed, het staat in de Bijbel, het zal wel gezegd moeten worden. Hè? Was een man die zei tegen mij eens een keer, kunt u dat niet in het begin van de preek even zo noemen? En je kunt het maar gehad hebben. Hè? Ik zeg het wat cynisch, maar dat is wel zo. Het is bij ons niet veel anders. Eigenlijk helemaal niet anders. Alleen enigszins gewend, het moet daar eenmaal een plek en plaats hebben. Maar spreek ons niet van de dood en spreek ons niet van sterven. Buiten de poort, buiten mijn levenshuis. Zo, geliefde, met een enkel woord aangeduid, gaat dus Mordechai door Susan rouw bedrijvend in verootmoediging, geslagen, de doodstijding vernomen. Mordechai moet sterven, zijn gehele volk. En ook dat volk verootmoedigt zich, dat kunt u lezen in dat derde vers. En in alle en in ieder landschap en plaats waar het woord des konings en zijn wet aankwam, was een grote rouw onder de Joden, met vasten en geween en misbaar. Vele lagen in zakken en as, die liggen daar op een zak te wenen. Te vasten, die eten, die drinken hun tranen tot spijzen dag en nacht. Ze moeten sterven. En zal die borg dan niet komen?
dan zijn ze voor eeuwig verloren. Zo zal daar ook wel weer onderscheid geweest zijn. Ook hiervan geldt, het is niet alles Israël wat Israël heet. Geweend, hete tranen over het gevaar van het sterven van het lichaam. Maar ook vanwege hun ziel. Zo is daar verootmoediging bij Mordechai en het ganse volk, geliefde. Want de doodstijding is vernomen. Schik uw huis, want gij zult sterven. En Esther dan, de koningin. Ze weet het niet. Weet ze het niet? Nee. Onze tweede gedachte. Esther, de koningin, weet van dit alles niets. Wat ze wel hoort is Achan de Mordechai. Hoe haar neef daar door de straten loopt. In gescheurde kleding, zakken as. Luid en bitter roepend, ach en wee. En Esther vindt dat ook niet goed. Ze weet niet waarom, maar dat vraagt ze nog niet eens. Maar ze stuurt iemand om hem te verzoeken andere kleding, alstublieft, andere kleding aan te trekken. Ze geeft die kleding zelfs mee. En dan moeten ze naar Mordechai gaan en zeggen, Mordechai, alstublieft. De koningin, uw nicht, vraagt of u die gescheurde kleding wil uitdoen en hier deze nieuwe kleding aandoen. Ach, Esther, we zijn allemaal hetzelfde, hè? Zeg eens eerlijk. Ik heb het wel eens gehoord. Dat ze het zeggen. Kunt u niet wat anders aan doen? Iets lichters. Waarom? Waarom gaat u in het zwart? Waarom in de rouw? Dat zou de wereld wel willen, hè? Dat je andere kleren aantrok of niet. Zo veel gezelliger. Zo veel vrolijker. Kijk eens wat anders aan. Dat is de boodschap van de wereld. Want de begraafplaats buiten het dorp, buiten ons gezichtsveld. Maar alles wat daarmee te maken heeft, ook alles wat voor ons gevoel iets van zwaarmoedigheid oproept, dat liever niet. Dat is de boodschap van de wereld ook tot u, gemeente. Doe eens wat anders aan. En vergis ik mij, dat we wel een gewillig oor aan verlenen. We doen het ook, hè. Ik maak me er wel zorgen over. Dat weet u wel. U zegt, ja, het zit toch niet in de kleren al. Het zit wel in de kleren. Wat? Die mensen. Die zitten toch in. En het zegt wel heel veel over iemands innerlijke gesteldheid, hoe zich hij er buiten op een macht. En u weet best, dat hoeven we elkaar ook niet te zeggen, dat het daar los van een vernieuwd gemoed niet in zit. Maar dat een buitenkant wel iets zegt van een innerlijk leven. Daar ben ik diep van overtuigd. En een ootmoedig gesteld zal toch niet in frivole kleding kunnen gaan. Dat geloof ik niet. En u ook niet. De wereld zegt, doe eens wat anders aan. En wij doen het dan ook. Mordechai weigert de kleding. Hij weigert de kleding. En stuurt ze terug een. Dan gaat Esther denken, ja, maar waarom doet hij dat eigenlijk? Ze laat het vragen, dan hoort ze het. Wat er gebeurd is, nu krijgt ook Esther de doodstijding thuis. Mijn kind, alle Joden moeten sterven, dan gaat Mordechai het overbrengen via boodschappers. Wat er gebeurd is, besluivende Haman door Ahasveros bekrachtigd. De prijs, oh wat is die haat van Haman groot. 10.000 talenten zilver wil hij wel geven om dat volk te mogen uitmoorden. Dat hoeft niet. Hij krijgt de ring van de koning. Doe maar wat je wil. En zo hoort het besluit, dat vreselijk besluit, op de 13e van de 12e alle Joden gedood. Nu weet ze het. De doodstijding is tot haar gekomen. Maar ook het verzoek van Mordechai, Esther,
Maar wilt gij dan tot de koning gaan en een goed woord spreken voor ons volk? Ga dan naar Ahasveros en vraag dan of dit onheil nog afgewend kan worden. Ja, wie weet, Estrut, het besluit zal het baren. Zal het uitgevoerd worden? En het verzoek is gehoord. Ga naar de koning. En nu het tweede. Bij Esther. Eerst heeft ze het niet geweten. Het is voor mij het beeld van ons allen. Geliefde van allen. Moet gezegd worden. Zij weten niets. Van het zwaar de gerechtigheid dat boven hun hoofd hangt. Wij weten niet. Echt niet hoor. Ook de kinderen niet. Niemand weet het wat het is om te sterven, God te ontmoeten en dan de eeuwige dood te moeten ondergaan. Wij weten dat niet 7 miljard mensen leven zo onwetend naar het uur van de dood. Maar als je het dan hoort, Esther hoort het nu, u hoort het iedere zondag, maar dan geef het nog niet gewonnen. Dan geef het nog niet gewonnen en dan... Dan hopen we toch dat het nog wel wat mee zal vallen. En Esther die hoopt dat ook maar. En dan komt ze met bedenkingen. Ze heeft nu een doodvonnis vernomen. De oproep om te gaan naar de koning heeft ze gehoord. En wat zegt dan Esther de koningin tot haar neef? Ze zegt, ach. Ach. Dat zal toch niet gaan. Ze heeft bezwaren. Bezwaren. Welke bezwaren dan? Nou, ja, tot de koning gaan, dat mag niet, neef Mordechai. Want iemand die ongeroepen tot de koning komt, die ongeroepen zich vertoont in het binnenste voorhof, die zal gedood worden. Het betekent mijn dood als ik ga. Ja, het kan zijn, gebeurt wel eens, dat de koning zijn scepter toereikt. Die staaf, gouden, met edelstenen versierde staaf vaak, als symbool van zijn koningschap en heerschappij. Het kan zijn dat hij die scepter toereikt, maar ach, daar moet je niet op rekenen. En ik zeker niet, want tweede bezwaar, ik ben al 30 dagen niet tot de koning geroepen. Nou, dan kan ik mij kennelijk niet verheugen in zijn gunst. Moet ik er ook maar niet op rekenen dat hij mij genadig zal zijn. Nee, Mordechai, dat zal toch niet kunnen, man. De bezwaren van een zondaar. U heeft ook bezwaren. Als u hoort, u zegt in de eerste plaats, waarom moet dat, waarom moet ik naar de hel? Wat is dat nou voor een boodschap? Waarom? Ik zal wel niet deugen, dat weet ik ook wel. Maar is God dan zo vreed dat hij dat eist van zijn mensenkinderen? U heeft ook bezwaren, zegt nou eens eerlijk. Of niet? En daarom gaat u ook niet naar die koning, want u haat die koning. En als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. En als er ontdekking komt in je ziel, wordt het dan anders? Als je iets van die schuld gaat verstaan, wordt het dan anders? Ja, dan zijn er toch nog bezwaren. Andere bezwaren, dan zegt die ziel, ach, zal voor mij wel niet kunnen. Want, ach, ongenaderd, ongenodigd naderen tot de koning in mijn vuile, goddeloos bestaan, dat zal niet kunnen. Die heeft zoveel bezwaren, die zegt, ik zal niet uitverkoren zijn. En hoe lang is het geleden dat ik iets van God gehoord heb? Ik zal zijn kind ook wel niet wezen. Die hebben zoveel bezwaren. Ze zijn te groot zondaar om tot God te gaan. Bezwaren, bedenkingen. Oh, daar zijn mensen in alle opzichten. Maar nu gaat Mordechai die bezwaren wegnemen. Dat is het werk van de Heilige Geest om bezwaren weg te nemen. En hier mag Hamans grote tegenstrever Mordechai iets vertonen van het beeld van de Heilige Geest. Is Haman het beeld van Satan, dan is hier Mordechai als het ware een ogenblik het beeld van die dierbare geest die gaat overtuigen. En die gaat ook onderhandelen met de ziel. En gaat hem overtuigen om toch de toevlucht te nemen tot de koning der koningen. En wat zegt dan Mordechai? En wat kijkt hij diep in het hart als hij van die bezwaren van Esther hoort. Dan zegt Mordechai middels die boodschapper,
Esther, vier dingen. Ten eerste, maak uzelf niet wijs dat u aan de dood zult ontkomen, want dat kan ook zo wezen dat je zegt, ja, die anderen moeten wel sterven, maar het zou voor mij nog wel eens mee kunnen vallen. Dat kan ook zijn, hè. En zo zitten we gewoon in de kerk, hè. Het zijn toch altijd anderen. Het zou misschien nog wel mee kunnen vallen. Misschien. Zo heb ik mensen ook zien sterven, werkelijk waar. Het is altijd ontzettend aangrijpend dat ze dan aan het eind van hun leven gekomen, als het ware het touwtje in de boot gooien, zeggen, ik weet het niet meer, kan niks meer, ik heb genoeg gebeden, ik ben genoeg in de kerk geweest, ik laat het maar los, ik zie maar waar het terecht komt, ik weet het ook niet meer. En een hemelijke hoop, zo heb ik het toch wel eens gehoord, en hoop ik maar dat God genadiger is dan u en al die kerkmensen zeggen. Dan u en al die kerkmensen zeggen dat nog mee zal vallen. Hoop ik dat ook een beetje, u ook toch? Dat nog mee zal vallen. Dan zegt Mordechai Esther, maak jezelf dat niet wijs. Het zal ook jou treffen. Jij zult ook sterven. Al ben je dan duizendmaal koningin, gij zult ook sterven. Dat is één. Tweede, Esther. Je moet ook eens overwegen dat jij misschien daarom koningin bent geworden. Daartoe, die wonderlijke weg tot de kroon hebt mogen maken om nu door God geroepen een middel te mogen zijn in zijn hand, om bij uw man de koning te pleiten in de weg der voorzienigheid. Kijk het nog eens na, Esther. Het derde wat Mordechai naar voren brengt. En Esther, al leent u zich er dan niet voor, al volhardt u in uw weigering om tot de koning te gaan, één ding, mijn kind, komt de verlossing niet door middel van u, dan door middel van iets of iemand anders, maar er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Oh, nu gaat Mordechai een ogenblik in het geloof oefenen. Wat? Het vertrouwen op God die gesproken heeft tot zijn ziel. Uw zonden zijn u vergeven. Oh, dan kan die man niet meer bekijken hoe uit het vlees van David ooit nog die middelaar zou moeten komen. Maar dat geloof hier in de oefening, dat mag toch zeggen, er zal verlossing komen. Esther, niet door u, dan door een ander. Maar hij heeft het gesproken tot mijn ziel. Zal hij zeggen en niet doen? Dat is een wonderlijk. En dat kun je ook niet uitleggen voor het verstand dat die man daar weeklagend door de straten gaat. En toch tegelijkertijd die hoop, die niet beschaamd zal worden. God zal verlossing geven. Dat is het derde, Esther. En het vierde, maar weet wel, dat wanneer gij u daar niet voor geeft de koning op te zoeken om genade te smeken, als u dat niet doet, dan zal de straf voor u in uw huis groot zijn, Esther. Want God is geen ledig aanschouwer van onze zonde en van uw onwilligheid. Mijn boodschap, dat overtuigend werk van Mordechai, het overtuigend werk van de geest, dat ik ook moet sterven. En dat er geen ontkomen aan is. Maar ook de aandrang om toch tot die koning te gaan. Want dat doet die lieve geest niet alleen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ook overbuigen. Tot de koning der koningen. Om de toevlucht tot hem te zoeken. Maar hoe zal dat ooit kunnen? Hoe zal dat ooit kunnen? Liefde, de verootmoediging van Mordechai, hij gaat rouwklagen door de straten. De verootmoediging van Esther, dat hebben we nog niet gehoord. Wel van iets vernomen dat Esther nu inmiddels dan weet. Het grote gevaar vernomen dat haar verzocht is tot de koning te gaan. Haar bezwaren ook vernomen, maar hoe moet nou verder? Hoe moet nou verder? En dan komt dat wonderlijke ogenblik, dat is nou het werk van de geest Gods geliefde, dat Esther wordt overtuigd. Haar bezwaren zijn weggenomen.
Zo werkt de Heere door zijn geest. Die bezwaren worden opgelost. Oh, dat is niet altijd in één nacht hoor. Daar is God ook vrij in. Voor het een of voor het andere kind. De weg waarin hij gaat. De tijd die hij daarvoor neemt. Met eerbied gesproken. Maar het wordt gaandeweg en stap voor stap opgelost. De bezwaren weggenomen. Tot dat ogenblik. En dan komt het dat Esther zich ervoor overkrijgt. Want daar volgt de Heere moet het komen. U leeft ook van nature in de onwetendheid. Dan wordt de doodstijding vernomen. U heeft bezwaren. Ze worden weggenomen. En dan komt daar dat ogenblik van de gewilligheid, geliefde. En dan krijgt Esther zich ervoor over. En dan gaat ze haar besluit nemen. Dan valt in het leven van de kerk een besluit. Dan valt altijd een besluit. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Dan valt een besluit, ook hier bij Esther. Wat is het besluit? En dan opeens, en dan ziet u dat wonderlijk. Bij die kinderen van God opeens, dan komt er een soort verzekerdheid. Alle twijfel is weggenomen, de ernst is opgebonden, de nood is niet meer te houden, ontkomen niet meer mogelijk, dan moet ik gaan. Dan moet ik gaan, wanneer ik dan omkom, dan kom ik om, maar eerst nog dit. Het laatste Mordechai ook weten, Mordechai, luister. Ik ben overreed en overreed geworden. Ik zal tot de koning gaan, maar eerst dit. Vast u met mij en met het hele volk in Susan. Allen die het horen. Vast. En bedenk daarbij gemeente ook bidden. Want het staat erbij voor mij. En dat betekent dus ook dat er een voorbede wordt gevraagd. Vast en bidden. 3 dagen. Naar bijbelspraak gebruik betekent, zegt de kanttekening ook, 2 nachten en een volle dag. 3 dagdelen. Vasten, bidden, en dan zal ik na dat met u gedaan te hebben opstaan en tot de koning gaan. En hoe het valt, zo valt het. Wanneer ik dan omkom, wanneer ik sterven moet, dan zal ik sterven. Maar ik kan niet meer hier blijven. Het moet gebeuren. Dan is het besluit gevallen. Vasten, bidden. En dan gaan tot de koning. Eerst vast en bidden. Dat nog heel kort, dan gaan we een versje zien. Is dat dan om een of andere gestalte aan te nemen, zodat wij misschien ook in de kerk vaak wel denken, zodat we misschien ook vanmorgen denken, ach Esther, die gaat zich eerst geschikt maken. Die gaat zich geschikt maken voor de Heer. Ze gaat niet zomaar naar Ahasveros. Nee, eerst wil ze Gods gunst ontvangen. Voor de gunst van haar man te vragen. En daarom gaat ze zich als het ware opwerken. In een bepaalde gestalte. Om zo aangenaam te zijn voor God. Zie hoe een boeteling pleit. Zie mij in het stof ten neergebogen. Zie mij pleiten, bidden, smeken. Heren, dan zult gij mij toch wel genadig zijn. Wij denken dat in de kerk zo vaak, hè. Oh, als ik die gestalte nou maar mag hebben. In ootmoed mag buigen. In het stof mag komen. Oh, wat. Ja, dan. Wat dan? Dan zal God wel genadig zijn. Waarom? Omdat u in het stof ligt. Dus uw gebogen houding. Is dat dan de reden voor God om genade te geven? Dan hoeft Christus niet te komen, toch? Dan hoeft zijn bloed toch niet te vloeien. Dat is een mens toch arglistig. Zich opwerken tot of vernederen in een gestalte. Om zo voor God te kunnen bestaan. En des te kleiner, des te beter. Hè? Denkt u ook? Het is geen gestalte die een mens begeert. Dit is een vanzelfsheid. Laat mij dat woord eens mogen gebruiken. Een vanzelfsheid. Dit kan niet anders meer. Het is geen lieflijke gestalte om God aangenaam te zijn. Het kan niet anders meer. De nood is zo groot, die brengt in het stof. De ernst wordt beseft, sterven, God ontmoeten. En geen recht om te gaan. Geen recht om te gaan, en dat brengt in het stof. Dat is niet de reden waarom God genade gaat bewijzen, maar wel de weg waarin hij genade gaat bewijzen. Dat is een groot verschil. In het stof. In de verootmoediging komt nu ook Esther. En dan gaat het van binnen toch zingen. Ben door uw wet te schenden. Krom van Wend. Psalm 38, vers 6.
ziet, er is een volk op aarde dat de doodstijding heeft ontvangen. Gij moet sterven. Wat een ontzaglijk ogenblik in je leven als dat gebeurt. Te weten in het algemeen te moeten sterven. Ach, vanmorgen durf ik dat wel te zeggen. Dat is ons allen niet vreemd. Ook een kind weet, ik moet eenmaal sterven. Maar we leven er niet bij. En het stempelt ons bestaan ook niet. Maar wat een ogenblik als de Heere gaat werken. Het mocht ook zijn vanmorgen dat je nou eens voor het eerst je leven krijgt te geloven. Ik moet sterven. En dat we ook gaan leren waarom we moeten sterven. Want dat het onontkoombaar is, dat weten we allen. De dood slaat niemand over. De gedachte eraan willen we liever niet hebben. Houden we ver van ons, maar de waarheid kunnen we niet ontkennen. Maar waarom? Dat we nou eens mogen zien, omdat wij God verlaten hebben. En dat we ook vanmorgen eerlijk gemaakt worden. Ik geloof dat God de mens terugbrengt in het paradijs om te zien dat ik daar persoonlijk mij aan de liefde God heb vergrepen. Daar persoonlijk God de rug heb toegekeerd. Maar al zou het vanmorgen daar nog niet komen, dan zou het toch hier kunnen beginnen dat u eerlijk moet zeggen in uw leven. Als ik eerlijk ben gemaakt, ik leef voor mezelf en ik leef niet voor God. Misschien dat u het woord haten dan nog niet gebruikt, maar u leeft voor uzelf. U wil genieten van de dingen en de mensen om u heen, dat is uw leven. Maar u geeft niet om God. Hij is niet al uw liefde en lust waardig. Dan gaat de Heer het terugbrengen. Waar dat gekomen is, dan is die dood niet iets onherroepelijks wat er nu eenmaal zo is gekomen. Maar door mij persoonlijk in dit leven gebracht. Ten dagen dat je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat hebben we gehoord en dan moet je sterven. Dan is het ook rechtvaardig dat de dood gekomen is. Dan is het zo anders, lieve mensen. Dan is het zo geheel anders overtuigd. Van die waarheid dat de dood, de bezoldiging, de betaling is, de uitkering is van de zonde. Dan wordt dat zo eerlijk, maar ook zo smartelijk. Zo smartelijk, niet alleen omdat ik eenmaal dat leven moet verlaten. Dat is onze natuurlijke smart, maar omdat ik God heb misdaan op het hoogst misdaan. Dat lieve wezen alle wezens heb gekrenkt, getergd en beledigd. Mijn zonde die uw hoogheid schonde. Zoveel goeds betaald met zoveel vuil en gemeenheid. Dan gaat in die waarachter ontdekking de eeuwigheid door je ziel. Maar God gaat zich bekendmaken als een eeuwig en volkomen rechtvaardig en heilig God. En dat stempelt ons leven. Dat is maar niet een ogenblikje dat je daarvan onder de indruk bent gekomen. Daar kun je wel eens een nachtje van wakker liggen, maar dat gaat weer over. Maar dat durf ik toch wel te zeggen, dat je leven daardoor getekend is. Als de eeuwigheid door je ziel is gegaan, iets van die goddelijke deugden zijn getoond, dan is dit leven van voorheen er niet meer, dat is voorbij. Je wil het niet, je ontvlucht zoveel je kan, maar je ontkomt er niet meer aan. Er is een God en die is rechtvaardig, de dood is terecht en ik moet die God ontmoeten. Kan niet anders meer. En dan is het wel of je het overal ziet. Dan zie je, net zoals met die bodes die overal worden heengezonden. Net als die plakaten die overal opgehangen zijn in Suzanne, maar in het hele Rijk. Overal die plakaten, Joden worden uitgeroeid, hun bezittingen geroofd op de 13e van de 12e. Dan zie je overal je doodvonnis. Er kan geen predikatie meer zijn zonder alsof je hoort daar in de dood. Al die knechtjes die schijnen opeens over de dood te moeten praten. Iedere ding weer. Sterven is God ontmoeten. Je komt het overal tegen, die bodes. En ook die plakaten, je kunt de Bijbel niet openslaan. Welke bladzijde veroordeelt je? Alles spreekt van dood en Gods ontmoeting. Overal wordt het vernomen. Alles wordt erdoor getekend, geliefde. Het tekent je leven. En die gaan zwart vanwege des vijands onderdrukking. En als ze mensen dan zeggen. Zei ze ook tegen Mordechai, kan het niet wat anders? Doen ze het anders aan? Iets leukers, iets korters, iets frivolers, iets waarmee je niet zo opvallen in deze wereld? Dan zegt die ziel, nee, dat kan niet meer.
Ik ga in het zwart vanwege vijand onderdrukken. Nee, we gaan niet over kleuren spreken, begrijp me goed. Daar wil ik niet eens over twisten. Maar u weet best wat ootmoed is. Ook in gewaad, gelaat en gepraat. Dat hoef ik niet uit te leggen. Maar laten we maar eens gewonnen geven. Als die dokter, ik heb het zo even genoemd, zegt je bent ongeneeslijk ziek. Heeft u dan nog zin in vakantie? Gaat dan nog je hart uit naar de wereld? Nee. Begrijpt u dan Gods volk als ze zeggen, daar kan ik het niet meer in vinden. Daar is de lust uit weggenomen. En toch die kinderen maar plagen. Hè? Doe eens wat anders aan. Kun je niet wat anders gedragen? Als die vader bekeerd wordt, dan zeggen de kinderen, we hebben helemaal geen leuke vader meer hoor. Nee. Dat zou waar zijn. Maar het kan niet meer. Het kan nooit meer. Kunnen ze met het zwart dan zalig worden, met dat gewaad van as bestrooid zalig worden? Kunnen ze dan met die ootmoed zalig worden? Nee, ze kunnen niet meer zalig worden. Die kleuren zullen het ook niet doen, maar het kan niet anders meer. Welke kleuren dan wel? Ja, dat kunnen ze nog zeggen. Twee kleuren, die kunnen mij nog redden. Dat rood en wit, rood en blank. De bloedende liefde van Christus, de gerechtigheid die hij heeft aangebracht, hij heeft verworven. De volkomen de wet te houden, dan zou het nog kunnen. Dan zou het nog kunnen. Rood en zwart. Nee. Wit en zwart, nee. Rood en wit. Maar hoe? Hoe moet dat dan? Want dan kunt ge uw doodvonnis vernomen. Dan kunt ge weten van rood en bloed en dan gaat uw hart naar uit. Maar hoe kom ik dan aan die lieve worg? Het is zo'n onmogelijkheid. Hè? De eerste keer wanneer je wil de wet houden. Wet houden. Ik kan de wet niet houden. Dan val ik buiten de wet. Dan probeer ik te geloven om Christus te omhelzen. Maar ik kan niet geloven. Ik val tussen wet en evangelie. Reddeloos tussenuit en ik ben verloren. Hoe zal het ooit goed komen? Dan komt er een einde aan het vasten. Het einde aan het bidden. Het einde aan het zichten. En dan komt dat wonderlijke ogenblik. Dan krijg je jezelf te veroveren. Dan krijg je er zelf veroveren. Alles geprobeerd. In het zwart. Rouw bedreven. Geklaagd. Geroepen. In verborgen plaatsen. Hart uitgestort. En dan komt er een punt. Dan trekt het oordeel meer en meer op die ziel aan. Dan kan het niet anders. Het is voor eeuwig kwijt en verloren. En dan die genade. Zichzelf erover te mogen krijgen. Genade, dat hebben ze wel eens gehoord hoor. U moet nou niet denken dat die mensen nog nooit van de Heer Jezus Christus hebben gehoord. Dat heb ik u net verklaard, dat weten ze best wel. En ze geloven anderen ook wel dat die zalig kunnen worden. Dat geloven ze zeker. Maar zou het voor hen nog kunnen? Zo groot een vuil beest voor God geworden. Zoveel zonde, nee dat is niet goed, dat zeg ik ook niet. Kain zei het ook al, deze zonde is te groot dan dat hij vergeven zou kunnen worden. Dat is geen goede gestalte, maar zo leeft dat wel. Als je mensen zelf ziet, dan zegt hij, dat kan nooit meer. Maar dan moet je nog de genade Gods neerkijken. Bezien en leren zien. Voor anderen zou het nog kunnen. Zelf geen recht meer overgaan. Niet te kunnen bezien hoe het ooit nog goed moet komen. En wat heb je van God vernomen? Alleen geen 30 dagen iets van hem genomen. Vernomen. God zal niet van me afweten. Ik zal geen kind van hem zijn. Het zal voor mij nooit meer kunnen. En geen recht. En geen zicht. Alles te kort. Met alles te buiten. Dan is er geen weg meer over. Nee, geen weg meer over. Tot die koning niet te durven genaken. Want dat betekent naar de wet gesproken. Naar de wet gesproken. Naar de wet gesproken. Des doods schuldig. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Dat vreest uw ziel. Maar toch dat ogenblik dan, het kan niet hoor, het kan niet, maar het moet wel. En dan gaan ze. Als een rechterloze. Ze moeten. En ze weten niet hoe het moet, maar ze moeten wel. Ze moeten. En ze gaan. Met de koorden van veroordeling om de hals. Wanneer ik dan omkom, dan kom ik om. En dan doet God geen onrecht. Wanneer hij mij wegwerpt, maar ik zal mijn rechter om genade smeken. Esther is gegaan. Ze wist niet hoe het af zou lopen. Ze heet bij de koning toen hij de gouden scepter aan haar voorhield. En zij die mocht aanraken hem haar hele hart mogen verklaren. Ja, grotendeels. haar hart mogen uitstorten, dan mag dat volk ook. Dan komt er wat lucht. Nee, de zaak ligt nog verder. Ligt daar nog achter. Maar dat geeft niet. Als God in die weg brengt, dan gaat hij door. Maar dit is de keuze die gevallen is. Nou kan de kerk niet uit de keuze leven, begrijp me goed. Maar die keuze zal er wel moeten zijn. Ik zal opstaan en tot de koning gaan. Tot de koning gaan. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Geliefde gemeente, dat is het geheim. Dat is het geheim. Loslaten. Losgelaten worden. Zichzelf ervoor over krijgen. Niet weten hoe het moet, maar niet anders meer te kunnen dan tot die koning te gaan. En voor dat volk gaat het meevallen. Gaat het eeuwig meevallen. Gij hebt in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Dies zal ik voor uw ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen. Heren, dan is het er toch van gekomen. Maar ze weten nog steeds niet hoe het goed moet komen. En dan weet u ook of er vanmorgen onder ons zijn die daar iets van kennen. Maar hoe het ook zij verder, heren, dat toch de prediking daartoe mag strekken. Dat wat wij nu niet weten, ons bekendgemaakt zal worden dat er ook vanmorgen mogen zijn die voor het eerst hun leven de doodstelling hebben vernomen. Niet maar aangaande een ziekte, want ach, dat kan nog weer overgaan, dat kan nog goed komen. En dan leven we weer door. Misschien wel oppervlakkiger dan ooit tevoren. Nee, die doodstelling van Zemo's leger. Vernomen. Alle bezwaren genoemd, maar geen één bezwaar houdbaar. Heren, dan de keuze. Dan dat vallen. Dat toevallen van het heilig recht. Naar de wet gesproken verloren. Op genade durf ik niet meer te rekenen. Maar ik ga uit. Hoe het valt, zo valt het. Heren, om in die weg, wat ze nu niet kunnen bekijken, achteraf te mogen zien en eeuwig daarvan te leven. Een meevallend God. Dan gaat het voor de kerk van de ene meevallen naar de andere meevallen. De grootste meevaller wordt als ze sterven. En dat ze niet horen, ga weg van mij. Maar dat ze toch mogen horen, kom hoger op. Heren, breng ons toch op die plaats. Uw verzoening over onze zonden en zegen door uw woord. Om uzelf wil. Amen. Vers 25. Zie op mijn gunst van boven. Wees mij toch genadig, heren. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mijn heren. Wat er verder volgt in het 8e vers. Op Psalm 25.
Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.